De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 4. En daarvan lees ik u nog voor het eerste gedeelte van vers 3. Hebreeën 4, vers 3a, daar staat geschreven, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Tot zover. Geliefde, wij hebben de vorige maal gehoord op de ernst van de vermaning. Tegen het ongeloof en tegen het afzakken in die weg van het ongeloof. Daar spreekt ook hoofdstuk 4 nog van. Het neemt weer een conclusie uit hoofdstuk 3. Als dan waar is geweest dat velen onder de wolk en velen in Mozes en in de zee gedoopt zijn, of allen, en gedronken hebben uit de geestelijke steenrots die volgt, en de steenrots was Christus, en het merendeel werd neergeslagen in de woestijn, dan heeft de apostel daar de lering uitgetrokken dat het ongeloof een verdoemelijke zonde is. En in hoofdstuk 4 trekt hij deze lering eruit dat die oude geschiedenis zich kan herhalen. En dat wat afgezonderd was door de Heere, dat daarvan af kan vallen. Heb ik u niet 12 uitverkoren en één van u is een duivel? Nou voelt u wel aan, dat loopt daar ook over de bediening in het apostelschap, maar dat maakt de ernst er niet minder om. Want hij heeft ook 3 jaren lang verkeerd onder de verkondiging van die grote profeet. En nu gaan we, zo de Heere wil, op dit hoofdstuk letten. En ik wou voor het grootste gedeelte van dit hoofdstuk als punt hanteren woorden voor rustzoekers. Als dan die oude geschiedenis in haar historische betekenis inhield, dat slechts een deel van het volk in het land Kanaan aankwam, dan past hij dit toe op het heden, deze Hebreeën, ook vleeselijk afstammelingen van het volk uit de woestijn, dan past hij dit toe tot vermaning, laat ons dan vrezen. Hij sluit er zichzelf bij in. De apostel gaat dus er niet van uit, die mensen hebben belijdenis gedaan, die mensen zijn aan het avondmaal geweest, of hebben zich laten dopen, voor zover het volwassenen betrof. Die mensen hebben de dood des Heren verkondigd en daarom is het wel goed. Dat wordt zo vaak opgemerkt, alsof het daarmee in orde is. En dat is toch een misverstand. De apostel zegt niet dat het niet goed geweest is dat ze belijdenis hebben gedaan van die enige naam, dat ze gedoopt zijn in de naam van de drie-enige God en dat ze het heilig sacrament van het avondmaal, van de verkondiging van de dood des Heren, dat zij dat sacrament hebben gebruikt. Dat zegt hij niet.
Maar hij toont wel aan dat dat de garantie niet is. Of het goed staat voor de eeuwigheid. En dat dat op zichzelf ook het bewijs niet is dat het goed is. We merken in de brieven dat de apostelen woord en sacrament niet zoals vaak gebeurt in de kerken na de reformatie, dat het woord en het sacrament uit elkaar getrokken worden. Dat kun je nooit merken. Het sacrament wordt niet afgeschaft. Maar wel merk je dat de apostelen zeggen, gij kunt niet God dienen en de duivel. Niet van de tafel des Heren en de tafel van de duivelen eten. Niet van de drinkbeker des Heren en de drinkbeker der duivelen. Ik heb mensen die maken altijd avondmaalgangers over het aantal, altijd kritiek of aanmerkingen over het aantal avondmaalgangers. Dan zeggen ze, nou dat kan nooit. Maar dan vergeten ze één ding. Ze denken zeker dat dat dan een soort drogreden is, waar de leer op gegrond zou zijn, het is wel goed, maar zo is het niet. Men moet het ene doen en het andere niet nalaten, want het kwaad zit niet in het belijden, het kwaad zit niet in het onze kinderen voor het aangezicht des Heren brengen, het kwaad zit ook niet in het aangaan of het aantal avondmaalgangers, maar het kwaad zit daarin dat daarbij zou ontbreken de verkondiging van wat nodig is gekend te worden tot zaligheid. Dat een ieder persoonlijk van nodig heeft om in hem bevonden te worden. Kijk, dat wordt zo vaak, dan is de verwarring en de onkunde zo groot, en heb ik menigmaal als een soort trap achteraf, oh ja, daar gaat alles aan de avondmaal en daar niet. Ik ben wel eens genegen om te zeggen, ja, jij moest je ogen uit je hoofd schamen. Hoe lang zit jij al in de kerk onder het woord van God? Wat heb jij voor redenen waarmee je je eigen verschuilt? Maar dat krijg je dan, die verwarring. Ik denk, laten we daar alsjeblieft niet over praten, over al die dingen. Maar laat er één ding, laat dat toch bekend worden in het midden der gemeente, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Kijk, je hoeft er niet vanuit te gaan om te zeggen, oh, dat zijn nou allemaal ongelovige mensen, dat is eenzelfde gruwelstuk. Dat voel je wel aan. Daar gaat het niet om. Dat daar nou de zegen op gelegd wordt. Net zoals iemand zei tegen me, jullie denken zeker een aparte stoel in de hemel te hebben. Dan loopt het helemaal niet over. Helemaal niet. Maar het loopt er wel over dat in de kerk die op weg is, de kerk die om welke reden dan ook, God alleen is hartekenner, maar die als het ware naar grond van het woord bestaat uit de gemeenschap van saamgeroepenen, dat daar juist de ernst begint. De ernst kunnen wij niet zozeer overdragen op mensen die openlijk betuigen dat ze niet in die ene naam geloven of begeren te geloven. Maar de ernst valt juist midden in die kerk die op weg is door de tijd naar de eeuwigheid. Daar vallen de klappen. Want daar blijkt tot smart en tot droefenis. Dat vijanden openbaar komen van het kruis van de Heer Jezus. Dat anderen alles omvers hoppen en de wereld of een eigenwillige godsdienst kiezen, waar ze het beter uit kunnen houden. Dat gebeurt in de kerk. En dat kan openbaar komen onder mensen die met ons in eenheid van gemoed en in zoetigheid hebben samen gewandeld, samen gedoopt, samen beleden, samen zijn dood hebben verkondigd. En ik heb het al eerder gezegd, er is geen afval van die heiligen die God heilig verklaart in zijn geliefde Zoon. Maar er is wel een afval van die heiligen die wij erop nahouden. En dan zijn er al heel wat omgekomen. Heel wat waar de mensen van ondersteboven waren. En anderen hebben in hun laatste ogenblikken bekend en beleden, vaak in grote benauwdheid, dat ze wel andere steunsels en leunsels hebben gehad, al was het nog zo'n goede rechtvaardigmaking of bekering, voor mijn part ben je 100 keer gerechtvaardigd, bij wijze van spreken, maar andere leunsels en steunsels dan het werk van die dierbare Zoon van God. En dat ze met al hun autoriteit die ze hebben uitgeoefend over de mens en over de omgeving, tenslotte in elkaar zakken en zeggen, oh, hoe moet het nou? Dat is een goede gang. Want dan heb ik het wel eens uit iemands mond gehoord, waar je altijd zo'n wrijving mee had, weet je wel. Je zegt, ja, het is wel waar, maar toch proef je iets. Je proeft iets van dat toch dat afstandelijke, dat ja maar. En dat je dan tenslotte bij iemand zijn sterven bent. En dat je nog kunt horen. Nou zie ik dat de poort voor mij niet open gaat. Maar dat die poort alleen maar open gaat. Maar dan ook alleen maar om de gerechtigheid van die Zoon des Vaders. Dan zie je, dan komt zo duidelijk uit, daar wordt weer misbruik van gemaakt, want ik heb het meegemaakt dat zo iemand zijn hele godsdienstige samenstel, zijn systematische voorstelling waarin hij je precies kan vertellen hoe God handelen moet en hoe God handelt in elkaar storten, om tenslotte als een armen en ellendig uit genade zalig te worden, als dan de dominee op je graf nog gaat vertellen, als zo'n man als die het nou zo benauwd gaat, dan moeten wij dan blijven. Nou, dat is geen waarheid meer die naar de godzaligheid is. Dat is een handhaving van onze eigenwillige godsdienst. Daarom, het lijkt er wel eens op, en het is zo, ik zeg aan de ene kant, als je een zondaar midden in de nacht wakker maakt en je vraagt of die een zondaar is, de Heere heeft het in zijn ziel ingegrift. Maar aan de andere kant worden er wat smoesjes ook verkocht. Ik ben zo'n zondaar en ik ben zo dit en zo dat, weet je wel, waar je geen cent voor hoeft te geven. En waar een mens bij wijze van spreken stokoud mee wordt met zijn zondaar zijn. Daarom is het juist de gemeente. Daarom zijn het juist diegenen die die naam beleden hebben. Die erkend hebben. Want dat waren Joden die door middel van de verkondiging van het evangelie, door de werking en de bediening des geestes, waren het Joden, christenen, die tot de erkentenis waren gekomen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan zou je zeggen, wij zijn genegen te zeggen, ja, dat is nou het volk. Ja, zegt God, maar die hebben nou juist de slagen nodig. Die hebben nou juist nodig dat ze toch niet heimelijk op hun droesem zitten. En dat ze toch eens wakker worden. Want die Hebreeën hadden ook een zeer sterke neiging, zoals wij allemaal, om van die ene grond af te wijken. Om die vrijmoedigheid die er is uit die dierbare Christus, om die prijs te geven. En dan komt de rest vanzelf. Dan zakt de mens terug. Dan kan die nog wel heel godsdienstig zijn, verschrikkelijk veel beleven enzovoorts. Maar als je elkaar aankijkt, dan voel je het al. Of dat je werkelijk in de ogen kijkt van een mens die in zijn leven door zijn hele godsdienst is heengevallen om eens terecht te komen op die soevereine God die alleen om Christus wil zijn handen uitstrekt naar dat verloren volk. Of dat het eigenlijk maar, ja, of dat we er al lang vandaan zijn, weggetoverd. Of dat we al lang op een vlak zitten van, ja, de een in de vorm als het waar mag wezen, en de ander in de vorm, nou, als dat toen en toen waar geweest is, dan zal het toch wel. En een ander, ja, als het begin dan maar goed geweest is, dan zal de rest ook komen. De apostel zegt opeens, ter midden tussendoor, laat ons dan vrezen. Laat ons dan vrezen. Dat het niet uitkomt dat we er helemaal niet bij horen. En dat we helemaal geen deel hebben aan die rust. Laat ons alsjeblieft er niet vanzelfsprekend van uitgaan. Oh, dat is een bekeerde man en dat is een bekeerde vrouw en met hem zit het wel goed. Dan mag je wel getroost in wezen als blijkt dat je met een arme zondaar te doen hebt die zijn enige hoop gericht is op de enige offerande eenmaal op Golgotha geschied. Die worden bemoedigd, ook in de formulieren. Maar je moet nooit ondersteboven raken en zeggen, oh, dat is het, al vertelt iemand zo'n verhaal. Want er komt een tijd dat we geen verhalen meer hebben. En als we dan op de poort des hemels afgaan, ik spreek even heel menselijk, dan wordt er niet veel gevraagd. Maar één ding is zeker, als we tenminste niet als zuigeling, als gekende, gestorven zijn, of als mens zonder verstand, dat kan ook, want de grond ligt alleen in de offeranden van de Heere Christus en in Gods welbehagen. Maar ik bedoel, in de gewone gang, dan zal er niet veel gevraagd worden. De mensen zeggen wel eens, er zal niet dit gevraagd worden, niet dat. Maar er zal wel met eerbied gesproken een stem zijn. Heeft die worm die daar aankomt in mijn geliefde zoon geloofd, zo verloren en verdoemelijk als die was? Is dat zijn hoop en zijn verwachting geweest? Doe hem open de poorten der gerechtigheid. Door deze zal hij binnentreden. En zijn we daar niet? Zijn we daar bovenuit? Of zijn we, ik weet niet wat. Maar er is geen plaats. Er is geen plaats. Want de Vader eert de Zoon. En hij eert degene die bekennen en beleiden. In u, Heer Jezus Christus, is alleen mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, mijn toevlucht, want ik weet geen raad en ik kan het ook niet bezien. En dat is nou de levendigheid van het woord. Laat ons dan vrezen, want jongens, je kunt belijdenis gedaan hebben, gedoopt zijn, avondmaal vieren. Maar als je dan de vrijmoedigheid des geloofs opzij werpt, en er komt niks anders in tevoorschijn dan losheid, hè, verkeerd vertrouwen. Het zijn naar welke kant dan ook, een mens kan naar een oppervlakkige, geestloze kant doorslaan. Een mens kan ook doorslaan naar een kant dat je denkt, het is alleen maar geest. Het is alleen maar geest. Maar welke kant dan het is, daar gaat het, dat is niet zo belangrijk. Maar hij gaat naar de verkeerde kant, want er is maar één kant. Dan moet ik altijd denken aan die Spanjaard, die in de tijd van de vervolgingen in Nederland, in Spanje, in de gevangenis zat, om het woord van God, misschien wel 20 of 30 jaren lang, dat ben ik vergeten. Maar die schreef die bekende woorden, todo es nada, solo Christo basta. Dat was zijn testament. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Dat is een getuigenis waar waarde in zit. Dan zeg je, och, die arme stakker die daar zijn leven heeft verkommerd in een kerker hier of daar, die heeft toch dat ene nog nagelaten, dat getuigenis der waarheid. Christus alleen. Nou voel je wel aan, ik hoop dat jullie er dat ook niet uit opmaken. Daar bedoel ik geen dweperige voorstelling mee van een bepaalde grootte van het geloof. Nee. Maar wel is het de weg van het woord. Dat, laten we zeggen, wat wij dan, wat we wel eens noemen, ik hou niet van al die onderscheidingen, maar goed, de kleingelovigen, daar spreekt de schrift dan van. Wel is het woord, de lijn van het woord deze, dat juist die kleingelovigen, die bevende, wankelende zondaren, dat zij des te meer worden bekendgemaakt met de pilaar en de vastheid van het huis van God, opdat niet tot hun afschrik, maar juist tot hun versterking en bevestiging verkondigd worden. Deze is de Zoon in wie al de volheid wonen zal, en gij, arme ellendige, ge zijt in hem volmaakt. Dat lijkt nou niet zoveel te verschillen van een doorsnee godsdienstig verhaal. Maar het verschilt toch wel. Misschien wel principieel. Want nou zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, maar jij moet dit, jij moet dat, jij moet zus, jij moet zo. En dat is een groot verschil. Want dan heb je het oude Pelagiaanse geraamte, heb je toch door een achterdeurtje weer binnengehaald. En ben je eigenlijk op Rooms gereformeerde wijze bezig om een stelsel van voorwaarden waaraan je allemaal nog moet voldoen, wat je allemaal nog moet leren, enzovoorts, enzovoorts. Voel je dat er wel verschil is? Of dat spruitselt je geloof in het zonlicht gezet wordt. Of dat het water krijgen, een milde regen, om op te wassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is de weg die de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft. Nou moet je het zo zien. Paulus, of de wie dan ook deze brief geschreven heeft, die heeft natuurlijk gemerkt, vernomen, het is allemaal op een hellend vlak terechtgekomen. Er zijn niet speciale zonden zozeer te noemen, maar die grote zonde, het ongeloof, het langzaam wegzinken, een gemis, een gebrek aan de oefening van het geloof. Je zou zeggen, het lijkt wel of het niet meer gescherpt wordt. Maar kun je natuurlijk zeggen, oh, blijf af hoor, dat is het volk. Maar de Heer zegt, maak Jacob zijn ongerechtigheid bekend en Israël zijn overtreding. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, dat is op een bepaald tijdstip, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Is een beetje een moeilijke zin. Ik zal hem proberen in iets andere woorden te zeggen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, de belofte die God nu nog nagelaten heeft voor deze laatste tijden. De belofte wordt dus niet nagelaten, bij wijze van spreken. Nee, juist niet. God heeft voor die kerk van die laatste bedeling die oude belofte van de rust, die oude belofte, heeft hij ook voor die kerk van die nieuwe bedeling nagelaten. Die is nog in hun midden. Die wordt als het ware nog verkondigd. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte die God toch nog nagelaten heeft onder ons. Dat onder dat evangelie, die belofte van rust, dat iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Andere vertalen, blijken achtergebleven te zijn. Het woord oorspronkelijk betekent de gestalte, het uiterlijk van iets hebben. Het uiterlijk van iets hebben. Daar kun je natuurlijk verschillende kanten mee uit. Aan de ene kant, als je het woordje schijnen achtergebleven te zijn, dan zou je zeggen, dan kan het de ernstige vermaning een weinig zijn kracht verliezen. Want schijnen achtergebleven te zijn, dat is nog niet zo erg, zou je dan zeggen. Als je dan toch in de werkelijkheid maar niet achterblijft, dan zou je zeggen, vanwaar dan die ernst, laat om dan vrezen, als het alleen maar gaat om een de schijn op je laden, terwijl het in werkelijkheid dus wel goed zit. Ik dacht dat we die kant niet uit hoeven te gaan. Het staat toch wel vast, dat de Heer het vaste fundament kent, en dat het staat dat hij kent degene die de zijde zijn. Nee, ook dit woord moet je trekken in de praktijk van de werkingen van woord en geest. Als de Heer Jezus zijn discipelen vertelt de gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht, dan kun je natuurlijk zeggen, je kunt die gelijkenis benaderen uit de leer. Kun je zeggen, die man zijn schuld waren vergeven, 10.000 ponden. Vergeven is vergeven. Dus als die man straks aan de gevangenis wordt overgeleverd en de pijnigers, totdat hij alles betaald heeft, dat betekent een tijdelijke verwijdering, een tijdelijk gebracht worden in de druk van je conscientie en van je geweten. Zo verklaart bijvoorbeeld Huntington die gelijkenis. En ik matig mij niet aan om daar kritiek uit te oefenen, want ik heb er ook wel eens over gesproken. Ik heb het eerlijk gezegd, nou ja, dat zie ik niet. Ik begrijp heel goed wat hij bedoelt, maar ik zie niet dat de Heer dat bedoelt in die gelijkenis, dat wij hem zo zouden benaderen. Want dat blijkt voor mij duidelijk, dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, om de ernst van het heden daarmee te betuigen, dan zegt hij, alzo zal mijn hemelse Vader u niet vergeven uw misdaden. Indien gij niet van harte heeft er niet geluk. Zijn broeder zijn misdaden. De Heer Jezus verzacht het niet. Die zegt niet, ja, je moet niet denken dat dan de vergeving ingetrokken wordt. Want je blijft wel mijn kinder. Nee. De Heere zegt met eerbied gesproken, voel je mijn discipelen de onmogelijkheid. Want als het waarachtig is dat jullie verwaardigd worden te geloven, dat ik gekomen ben om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, en dat mijn vader zijn zon doet opgaan over boze en goede, als je dat gelooft, dan kun je het toch niet je broeder als starrig weiger te vergeven. Want denk erom, dan zal mijn hemelse vader u ook niet vergeven. Dan komt uit eigenlijk, dat kun je er wel van zeggen, dat komt uit dat je hebt die verkondigde vergeving, heb je wel aanvaard, maar je hebt hem toch niet waarachtig voor je eigen ziel deelachtig geweest. Daarom kun je ook niet een ander vergeven. Daarom kun je ook altijd op de troon blijven zitten en zeggen, dat vergeef ik je nooit. Maar als je echt nou zo'n schuld hebt gehad, die vergeven is, als je als discipel of als knecht of welke omstandigheden dan ook voor jouw eigen wetenschap en waarneming uit zo'n dood en nood verlost wordt, altijd, want dat, al merken we het niet altijd, het is wel zo, we zitten in een grote put. En het geloof dat beaamt dat ook. Je voelt wel aan. Dan, en je mag dan iets geproefd hebben van Gods genade. Dan ben je geen paus meer. Nee. Dan spreek je eerder in de zin. Als iemand dan tegen je zegt. Man, ik kan niet geloven. Dat zo iemand zoals ik ben. Dat het ooit. Dan zeg je. Oh joh. Nee. Ik kan het je gewoon niet vertellen. God heeft aan mij genade bewezen. En ik hoef het ook niet allemaal te vertellen, bij wijze van spreken. Maar nee, zo'n weerspannige murmureerder. Zo'n dwarsliggend zondaar. Ik ben, dat kan jij nooit weten. Dat geloof ik niet. Dat kan ik niet geloven. En God heeft aan mij zijn weldadigheid groot gemaakt. Hoop tot de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Kijk, dat is de kant van de genade. Daar blijkt het uit. Of dat we er iets van hebben verstaan. Zie je, daarom moet je dit niet gaan ontkrachten met een theologische stelling. Maar je moet het zo zien. We zijn er nog niet. Wij zijn nog op de aarde. Wij zullen ook nog sterven moeten misschien als de Heere niet spoedig komt op de wolken des hemels. Wij staan nog voor het laatste gericht eenmaal dat de Heere zal houden als hij komen zal op de wolken des hemels. Dan hoef je nooit meer ergens over te praten in die zin. Dan valt dat woord weg. Laat ons dan vrezen. Maar zolang het zover nog niet is, staat alles in het teken van het geloof, van het voorlopige. Daarom, als Luther sterven ging, of een van zijn vrienden, dan moet je eens opletten. Dan waren ze niet meer de omstanders belangstellend voor verhalen. Maar dan werd er meestal kort eenvoudig gevraagd. Dokter Luther, of wie dan ook, blijf je nu, in de laatste uren, bij dat geloof wat je in je leven beleden hebt, in de Heer Jezus Christus, tot een verzoening voor al je zonden. En er was vaak niet anders dan alleen dat enkele woord. Ja, volkomen. Daar ging men de eeuwigheid mee in. Dan kun je zeggen, met onze verwaandheid en eigenwijsheid, als dat nou alles is, maar wees gewaarschuwd, meer hoeft niet en minder kan niet. Want het gaat alleen om hem, om die enige hoeksteen die van de Vader gelegd is. Je moet ook niet denken dat die omstanders dat zeiden uit een zeker wantrouwen. Bij Luther of Calvijn of wie dan ook zou het wel goed zitten. Nee, maar in het gehoor van de belijdenis kan toch een vreugde en een blijdschap zijn. Als je het horen mag tot eer van God, die toch alleen de gever en de bewerker is van het geloof. Dat is toch ergens, al is het nog zo armzalig, maar wat een van mijn voorgaande familieleden eens mocht zeggen, toen ze allemaal stonden van, heb je nou nog wat en dit en dat, en dat hij zei, nee, ik heb niks, ik zie niks, ik voel niks, ik hoor niks. Maar ik geloof in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En daar lag hij zo makkelijk in, dat hij kon zeggen, en als jullie daar geen genoegen hebben, dan neem je een crucifix. Maar hij had er voor zichzelf vrede mee. Kijk, dat is de zuivere taal van het woord van God. Dat is ook de waarachtige bevinding. Let wel hoor, want ieder kan zo'n boek schrijven over bevinding. Eerlijk waar. Want als een mens dan zijn leven zo eens nagaat, och, dan kan iedereen, als die de gave ervoor hebt, als die wat oud mag worden, die kan een christen of een christinnenreiziger schrijven. Bij wijze van spreken. Het hoeft niet en hij doet het ook niet, maar de waarachtige bevinding, om nou steeds meer uitgewonnen en ingewonnen te worden, dat hij alleen is. Hij alleen, zodat ik niks meer heb. Ik kan nergens meer mee uit de weg. Met alle weldaden, met roeping, met wederbaring, met rechtvaardiging, met heiligmaking en noem maar op. Ik weet niet. Want ik kan niet. Het is alles als door mijn handen en door mijn hart heen gevallen. Maar om dan te bevinden, ik ben uw heil alleen. En dan moet je de klemtoon eens leggen op het woordje ik. Niet alleen op het woordje heil, maar op het woordje ik. Dat de Heer Jezus, dat God zelf zegt, arme stakker, je kijkt maar naar de verkeerde kant. Je zit maar te vissen aan de verkeerde kant. Maar merk nou toch eens op. Ik ben uw heil. Al lig je daar zo heilloos neer voor het schijnt. En al voel je zo weinig. Ik ben je heil. De Heer kan ook tot heil wezen. De Heer kan tot een licht zijn, maar het kan soms dat het woordje tot er nog afgaat. En dat je zegt, ik heb geen kruimeltje licht. Geen kruimeltje. Ik kan wel wat proberen te maken, maar het hoeft niet. Laat ik het maar niet doen. He? Een van de medebroeders die zijn moeder, die zei, of een tante, ik geloof van een moeder, een bekeerde vrouw, zoals men dat noemt, ik lig als een lijk in bed, op een sterfbed. Kijk, dat kan je nou begrijpen. Dat kan je nou begrijpen. Dan kan het wezen dat de Heer niet meer tot een licht is, dat je zegt, dan heb ik een tekst, dan heb ik een versie, of dan heb ik wat. Dat je helemaal niks hebt. Je zou zeggen, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat is zeker. Maar dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid waar we vaak wel eens omheen draaien. Die we vaak proberen te veranderen door een groot betoog van redenen en godsdienstige dingen. Maar we zijn zo nameloos arm. Wat blijft er dan over tot troost, dat bij hem het heil volmaakt is. En dat hij alleen alles is. Nu, laat ons dan vrezen, dat niet de enige tijd, die belofte die er overgebleven, dat iemand zich gaat gedragen. Ik zei dat het oorspronkelijke woord betekent het uiterlijk hebben van iemand, als een Esau. Als iemand die tenslotte schimpscheuten zit te spreken tegen dat ene heil wat God geopenbaard heeft. Op welke manier dan ook. Of dat hij zegt, ik vind het maar ziekelijk. Of dat hij zegt, ja, maar zo zal het niet gaan. Dan kan hij allerlei schimpscheuten gaan doen. Want dat is heel ernstig, zegt de apostel, want ons is het evangelie, ook ons gelijk als hun in de woestijn. Daar heeft de slang opgericht gestaan, in de woestijn tussen die stervende mensen. Maar alleen die het oog gevestigd kregen op die slang, die voelde de levendmakende kracht. Kijk, er waren allemaal heus geen ongodsdienstige mensen, maar er waren mensen bij die hebben gezegd, maak mij dat wijs. Zo'n koperen slang op een staak, die doet, en jij bent dan stervende. Wat denk je dat dat op je ogen is? Het lijkt of dat er een brandglas op je ogen staat. Ja, zo moet je het nemen. Er hangt zo'n koperen slang, pas gemaakt, de glinster in de zon, in die felle zon. En een stervend mens, nog om nou nog naar zo'n glinsterend iets te kijken daar, waar de stralen afschieten op je pijnlijke ogen. Ja. Maar waar nou genade was, daar zou je haast zeggen, daar hebben ze misschien, zonder dat ze hun ogen nog open konden krijgen, of waar ze knipperden, hebben ze hun arme, zwakke, koortsige hoofd omgedraaid. Gedachtig zijnde aan het woord, dat zijn naam is, ik zal zijn. Gedachtig aan zijn naam, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Ook ons is tegengeven, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Het was er wel. Ze hoorden het ook wel. Maar het kwam niet tot de nuttigheid. Waarom niet? Omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Dat wil dus kort zo zeggen, dit zeggen. Er was geen geloof. Kijk, ik zeg wel eens tegen de kinderen, als het gaat om allerlei soorten van geloof, historisch geloof, tijdgeloof en noem maar op. Tijdgeloof is trouwens toch nogal bewegelijk, maar het historisch geloof, laten we dat dan noemen. Als je leest in de krant, 4 mensen verbrand, of 11, nee, verschrikkelijk, het lijkt me toch zo verschrikkelijk als hij levend verbrandt, stikt door de rook. Erg hoor, hoe oud waren die mensen? Nou, zo oud, een paar kinderen erbij. Dan gaan we over tot de orde van de dag. Is de koffie al klaar? Ja. Misschien dat het nog even terugkomt. Als het wat dichter in de buurt is natuurlijk, de buurman.
of iemand uit de familie komt dichteraan. Maar ja, als ik op bed lig en ik schrik op een moment wakker en ik hoor bonken en ik denk, hé, er staat buiten iemand op de deur te bonken. En ik loop slaapdronken naar een raampje toe, ik zeg, wie is daar? En ze roepen, de zaak staat in brand boven mij. De rook komt door het dak heen. Ja, maar dan ben ik wakker. Mijn huis staat in brand. Mijn kinderen, die liggen daarboven. Misschien al te verstikken in de rook. Dan geldt het mij. Dat is nou ook het allerheiligst geloof. Mens kan wel wat horen. Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Maar het was met het geloof niet gemengd. Hadden die mensen dan geen geloof? Ze hadden wel een geloof, maar in hun eigen. In hun eigen. In de gerechtigheid die ze zelf, al werden ze dagelijks geconfronteerd met hun ongerechtigheden en murmureringen, ze gaven het toch niet op. Het was met het geloof niet gemengd. Dus met andere woorden, wat God zegt, dat kan wel een ander gebeuren, maar niet mij. Ze hebben ze geredeerd. Maar ze zijn toch niet in dat land Kanaan aangekomen. Tenminste, in dat aardse land Kanaan. En dat was toch ook een afbeelding van die eeuwige rust. Ja, geloof, zeg je, ja, geloof. Maar geloof kun je niet maken. Nee, dat kun je zeker niet maken. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het gepredikte woord Gods. Maar als je nou beleden hebt, bij wijze van spreken, laat het zo zeggen, niet het geloof van je buurman. En ook niet het geloof dat jou, dat er wel eens een huis in brand kan vliegen. Maar dat je beleden hebt dat jouw huis ook in brand staat. En dat er maar één is die kan redden van de dood. Als je dat nou beleden hebt. En in de praktijk van het leven blijkt het tegenovergestelde. Dan voel je wel aan. Dan is er ernst. Dan is er vermaning. Hé, wat is er nou waar? Hoe ligt het nou? Was dat waar toen? Ja, laten we maar even van uitgaan van wel. Dat moet je altijd maar doen, zeg ik wel eens. Er zijn een hoop mensen die denken dat de hemel, dat de mensen maar iets aanpakken, maar ik lach er altijd om. Ik denk, het is toch allemaal, dan laat ik de volle nadruk vallen op de eeuwige soevereiniteit Gods. Het komt wel in orde hoor. Je hoeft zo benauwd niet te doen van die drogronde, want we hebben ons al bedrogen in het paradijs. Als ik dan net sta te lamenteren in de prediking, altijd maar op die manier, dan zeg ik, nou, daar laat ik me niet door imponeren. Dus zeg ik, ga er maar even vanuit dat ze niet openlijk hebben gehuicheld. Toen ze hebben gezegd, mogen we er ook bij, apostel of wie er dan ook het evangelie verkondigd heeft, mogen wij er ook bij, alsjeblieft. Ach, wij zijn ook zondaren. We kunnen er ook niet buiten. Nou, dan heeft die man later, niet een poosje daarna, toen die dacht, het gaat verkeerd, gelijk gezegd, oh, zie je wel, het is nooit wat geweest, want anders dan zou het wel anders zijn. Nee. Hij blijft er als het ware even bij staan en zegt niets. Er is nooit geen geloof geweest. Maar ik wil zeggen, broeders, je weet dat het ongeloof is verdoemelijk. En je weet dat het volk niet kon ingaan vanwege het ongeloof. Kom, ga mee. Kijk, dat is de drijving van de Heilige Geest. Die betuigt op het hoogst in het midden der gemeente. Waar de verloochening van het geloof en de miskenning van het geloof openbaar komt.
wordt niet direct een conclusie getrokken. Dat doet de godsdienst. Godsdienst is altijd menselijke godsdienst. Concluderen. Oh, hij heeft dit, hij doet dat, dus. Niks. Maar het woord van God is net andersom. Het woord, dat is dan ook de ware ernst. Er is een hoop ernst die gaat gepaard met zwartkijkerij en allerlei ellendigheden. Maar het is allemaal uit de verbroken verbond der werk. Maar de waarachtige ernst is anders. Zo, wat is er nou? Merk ik toch. Kom mee. Want denk erom, dat kan niet zo. We gaan te gronden zo. Dus je gaat niet concluderen, het is nooit een kind geweest. Laat hem maar stikken. Nee. Joje was toch als een kind, was hij bij ons. Je had ook niet veel te vertellen, maar je hebt er toch bij gezeten. Je hebt er toch met open oren naar mogen luisteren, heb je gezegd. Je hebt toch mede die naam beleden. Joh, juist omdat ik het aangenomen, omdat God groot is in het zaligen van zondaren. Hé, Piet, jij hoort er ook bij. Daarom is die ernst zo. Daarom zou je haast zeggen, gooit God wel eens dood en verdoeming midden in een mensenleven neer, omdat het hem ernst is. Daarom zegt God wel eens tegen een mens, het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn en weer afvallig worden, dat ze opnieuw tot bekering komen. Dat zegt God wel tegen een kind, juist tegen een kind. Dat voel je toch wel aan. Daarom, die gangen die wij vaak maken, zeggen, oh ja, ik heb het al bekeken hoor, oh ja. Daar ga je verkeerd in. Daar ga je verkeerd in. Dan zou je beter in navolging kunnen zeggen, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Veracht gij het heilig evangelie van Gods genade en ontferming, want het gaat toch door. Het kloof en het verdelen gaat toch door. Maar het woord der vermaning is er. Het was in het geloof niet gemengd bij degene die het gehoord hebben. Het kwam er niet aan te pas. Is het Gods schuld? Alleen is onze schuld. Ongeloof, dat is onze zonde. Hoe kom je van het ongeloof af? Daar kun je je eigen nooit van afhelpen. Was het maar waar, dan zou je zeggen, met een operatie. He? Maar dat kan niet. Maar er is één weg die de Heer voor zijn ganse kerk heeft geopend. Het is, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Wilt u dan maar breken wat voor u niet wil bukken, Heer? Want ik kan en ik wil niet zoals u wil. En toch moet het die kant uit. Je weet het, ik heb het al eens meer gezegd, een stakker die het menigmaal soms, ik heb het vaak gezegd als jongen, ach heren, al schreef ik er nog zo tegen in, en dan zal ik zeggen, nee, ik wil niet, wilt u me dan toch bij mijn haren bijtrekken? Want ik was wel overtuigd, dat buiten de Heere Jezus Christus er alleen maar vloek en oordeel over blijft. Maar hoe ik daar nou moet komen, ja, dat wist ik ook niet. Hoe ik nou iets van dat geloof. Maar dat werkte niet mee tot verontschuldiging. Ik zeg, ja, wat kan ik er nou aan doen? Wat kan ik er nou aan doen? Ik voel dat als wij met God te maken hebben, ook in de dag des oordeels, dat er niemand één woordje terug kan zeggen tegen God. Dat kan niet. Want wij hebben onszelf moedwillig van alle gaven beroofd. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Met andere woorden, broeders, je weet, die geloofden, die gingen in de rust. Wat is nou de rust? Is dat, ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar is dat nou een soort sabbatsheiliging?
Dat heeft er weinig mee te maken. Niet die Sabbatsheiliging van de wereld, maar ook niet die Sabbatsheiliging van een mens, van een godsdienstig mens. Het is goed hoor, dat er een zondag is. Het is goed dat het leven, het drukke leven, wordt onderbroken door een dag. Daar zeg ik niets van. Maar wat is nu, naar bijbelse gedachten, de rust, de Sabbatsrust? De Sabbatsrust betekent dit. Toen God de aarde, de wereld, de dieren en alles gemaakt had, toen ontbrak er nog iets wezenlijks. En wat is dat wezenlijke? Stel je voor een mens, die is aan het werk, die maakt een pronkstuk, een schilderstuk of een beeldhouwwerk. Hij is druk bezig. Hij kijkt zo af en toe even op een afstandje, daar nog wat, daar nog wat. Dan gaat hij weer verder. Als er een onderdeel klaar is, dan zegt hij, ja, dat is goed. Nou, die hand nog. Nou, dat nog. Maar er komt een moment, het is heel menselijk beeld, er komt een moment dat hij de beitel neerlegt of de verfkwast. En dan kijkt hij naar dat werk en dan breekt het moment van de verlustiging aan. Verlustiging. Ja, hij heeft zich ook al verlustigd toen hij aan het werk was. God zag al wat hij gemaakt had, iedere dag, het was goed. Maar nou het punt om, ik spreek heel menselijk, om te genieten, om zich te verblijden in het werk. In de schepping. Dat was nou de rust. Die zes dagen, die vallen weg als de zevende ontbreekt. Want dan zou je hebben een schepping zonder rust. Een schepping die niet deelt in het licht van de goddelijke blijdschap en de goddelijke verlustiging. Vandaar dat het getal 6 ook niet hetzelfde is als het getal 7. Het getal 6 is het getal van de schepping zonder de verlustiging. Maar het getal 7 is het getal van de schepping die baat in het licht van Gods blijdschap. Dat wil zeggen, de rust in het paradijs, die is voor God niet bepaald tot een dag. Maar het geeft een bepaalde aandoening aan in het goddelijk wezen. Een zich verblijden in de werken zijner handen. En u heeft, o eeuwig wonder, God die rust willen delen. Hij heeft in die rust mensen willen betrekken, opdat ook zij met hem zich zouden verlustigen. Maar waarin? Toen de mens viel, toen werd het weer een teruggang naar 6. Het getal zonder de rust van God, het getal van een mens. Het werd door Gods genade weliswaar getemperd,
Maar je leest en het smartte de Heere aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Hoe kon God zich toen nog verlustigen, verblijden in dat werk dat daar bezoedeld en vernield daar aanwezig was op de aarde, waar het bloed reeds vloeide van een Abel, waar drift en hartstocht en onreinheid een spoor trokken door het leven van de mensen en de hoogmoed. Dat kon eigenlijk niet. En nu staat er achteraan dat vers dat zijn werken van de grondlegging van de wereld af volbracht waren. Die rust is er geweest. Maar nou in dat goddelijk besluit kan die vader die zich niet meer kan verlustigen in die wereld, wat de zonde betreft, die zich ook niet meer kan bevredigd voelen in die Joodse Sabbat. Dat was maar een tijdelijke heenwijzing. Als het geen tijdelijke heenwijzing was, dan moesten wij net als de Sabbatisten hier de zondag op naar de Sabbat schuiven. Dan waren we consequent. Maar onze vaderen hebben besloten dat de Sabbat iets symbolisch had en iets van een blijvende betekenis. En die blijvende betekenis, dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. En alle de dagen vieren van onze boze werken. Verder zijn ze niet gegaan. Waarom niet? Omdat ze denkelijk wel het besef hebben gehad. Toen God zich niet meer in dat Adamskroost kon verlustigen. Toen heeft hij zich verlustigd in het lam, staande als geslacht voor de grondlegging der wereld. Toen is dat des vaders Sabbat geworden. Zijn rust, in hem heb ik mijn welbehaag. Het was nog in het besluit. Het besluit moest nog baren. Maar in dat besluit lag het reeds vast dat de vader zijn verlustiging zou vinden in zijn geliefde zoon, in dat volbrachte werk wat hij heeft gedaan. Wat is nou, ja, je kunt het niet tegen iedereen zeggen, want dan denken de mensen dat je hiervoor bent of daartegen. Dat doe ik ook niet. Maar in ons midden kan het wel een beetje leiden, dacht ik. Wat is nou eigenlijk onze Sabbat? Dat is niets dan de Heer Jezus Christus alleen. Om nou ook door de trekkende liefde des Vaders getrokken te worden tot die stervende liefde van de Zoon, om daar nou in die vernedering, maar ook in die verhoging, onze rust te mogen vinden, zoals de Vader daar nu in rustte. Daarom kan het ook wel eens op maandag Sabbat zijn, of op dinsdag of op woensdag. Hier wordt de rust genoten, hier het vette van zijn huis gesmaakt. Het is fijn dat we een dag hebben. Daar gaat niet om. Dat is goed. Het heeft God behaagd. Maar je moet nooit denken dat enig schepsel nog die werkelijke rust kan openbaren. Of dat hij nou op het voetbalveld zit, of in de kerk, of dat die thuis zijn eigen zit te vergrammen omdat het voetbalveld op zondag gesloten is, want het is Sabbat. Maar geen van allen die in de kerk zit en die op het voetbalveld zit en die thuis zit te grienen of te kaarten, kan één kruimeltje bedenken wat de waarde, betekenis hebben van de rust. Want dan moeten we toch wel voorzichtig zijn dat we met al ons drijven geen fatale vergissing maken, hoor. En dat we het algemeen belang wel even gaan onderscheiden van de zaligheid die God wil schenken aan zijn arme kerk. Voor hun is die dag ook een rustdag wat het werk betreft. Dat wel, dat zeker. En dat heeft betekenis hoe ze eenmaal mogen rusten volkomen. Maar als wij spreken van die dag die de Heere geheiligd heeft, dan kom je terecht op Golgotha. Die kan door geen duivel en geen schepsel meer ontheiligd worden. Want dat is de dag van het welbehagen des Heeren onze Gods. Toen die zoon uit mocht roepen, het is volbracht. Toen werd de grond gelegd voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. Toen ging de Vader, ook eerst in het besluit, maar toen in de dadelijkheid, zakelijk, genieten, zich verblijden. In dat werk van die geliefde schootzoon, waarin nu al zijn deugden verheerlijkt waren, en zijn wet volkomen opgeluisterd was. En die Sabbat hebben wij nu nodig. Dat is nou ook het ingaan in de rust. Hier in beginsel. Daar zal nog meer van gezegd worden in dit hoofdstuk. Straks in de volkomenheid. Dat je toch kan nagaan wat de Heere nou een ellendig volk komt te gunnen. Dat de Heere die nou met eerbied gesproken geen behoefde te hebben aan anderen. Omdat hij de volzalige God is in zichzelf. En niet van noden heeft van mensenhanden gediend te worden. Maar dat hij nou gewild heeft om nou een volk ook in die rust te betrekken. Zodat hij ze toefluistert. Wees nou maar stil en tevreden. En het lam zal uw rust zijn, en het zal u leiden aan fonteinen van levend water. En dat de Heere ze dat nou vergunt, zo duur is die prijs toch ook geweest, dat die onruststokers, die zo'n spoor van vernieling hebben achtergelaten, tenslotte als schapen zijner weiden in dat paradijs mogen wandelen. Dat kun je nooit begrijpen. Nooit verstaan. Dan gaat ook op wat men wel eens zegt. Daar is de eeuwigheid voor. Om hem daarvoor ootmoedig te danken. En in welgevallen neer te zien op de werken zijner handen. En op het lam dat waardig is te ontvangen alle lof. Eer en aanbidding. De Heere betrekken er ons allebei. Bij de aan en bij de voortgang. Hoe kreupel, hoe arm het er ook naartoe gaat. Al zijt ge in uw waarneming ver van het pad afgedwaald. Wat betreft de oefening van het allerheiligst geloof. Dan geven de Heere dat het een aanscherping mag zijn. Niet om te zeggen, ik ga weer wat meer geloven, dat kun je niet. Maar om die vrijmoedigheid niet weg te werpen. Maar te zeggen, Heere, u hebt toch omgezien naar zulk ene. Kijk eens hoe ik nu in de ellende nederzit. Ik kan niet. En mijn hart is zo verdorven. Wil alsjeblieft de geest is in de raderen brengen, dat ik u alles mag vertellen, van mijn ongeloof, van mijn afwijkingen, van alles. En ge zult het ervaren, hij heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeven.
Amen.